Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voor dominee Van Binnendijk uit Rotterdam. En vanmiddag hopen we Michel van Heiningen uit Dorkwerd als voorganger te ontmoeten. Let u erop dat deze dienst om 4:00 begint. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie en de tweede voor het kerkbeheer. En bij de uitgang staan de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Ik wens u en jou een gezegende dienst toe. En ter inleiding gaan we nu zingen uit Weerklank, lied 1, vers 1, 4 en 6. Uit Oer is zij getogen.
Onze hulp en onze verwachting is aan de morgen van deze dag in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaard van generatie tot generatie. Ja, tot in alle eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Voor de volgende afkondiging, gemeente, vraag ik u op te staan voor zover mogelijk van uw zitplaats. God is mijn licht en mijn heil. Deze woorden staan boven de rouwbrief, waarop geschreven staat: na een langdurig en moedig gedragen ziekte is in alle rust overleden mijn lieve zus en onze tante Ottolina Anna Tintel Rosa. Sinds 11 oktober 2017 weduwe van Jan Adriaan Tintel. Zij mocht in Christus ontslapen. Lina is overgebracht naar uitvaartcentrum Klink aan de Scheldestraat 3 te Barendrecht, alwaar geen bezoek. Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen bij Eltetoon naast de kerk, Kerkstraat 49a in Zwijndrecht, maandag 30 juli om 11:30 tot 12:00, waarna de dienst van woord en gebed wordt gehouden in de Oude Kerk, Kerkstraat 49 te Zwijndrecht. Aansluitend vindt circa 13:30 de begrafenis plaats op begraafplaats Oud-Kralingen, Laan van Oud-Kralingen 1 in Rotterdam. Laten wij in verband hiermee ook zingen uit Psalm 103, daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. 103, 8 en 9, waarna u weer uw zitplaats mag innemen. Willen we ons vanmorgen stellen onder Gods heilige wet, de 10 geboden, grondwet van zijn koninkrijk en daarna uit dezezelfde psalm 103 de eerste 2 versen zingen. 1 en 2 uit psalm 103. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. En God sprak en hij spreekt ook vanmorgen en zegt: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of zelfs in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die te gast is binnen uw poorten. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, daarom heiligt hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. Deze woorden heeft de Heer Jezus samengevat en gezegd: de Heere uw God zult u liefhebben. Uit heel uw hart, uit heel uw ziel, uit heel uw verstand en uit al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en het is vervulling van alle profetie. Zullen we samen bidden om de zegen over deze dienst in gebed laten samen bidden. Heere eeuwige God, trouwe Vader en ons Heer Jezus Christus, wat is het goed om elkaar zo vanmorgen weer te mogen ontmoeten hier in uw huis. We hebben ons klaargemaakt hier naartoe. We zijn voorbereid. We kijken naar uit. En nu zijn we hier. En Heer, u kwam ons al tegemoet. U bent het die ons welkom heette. Een open deur, klokgeluid klonk. Maar bovenal sprak u tot ons woorden van genade en vrede. Dat heeft u ons toegevoegd. Heer, wat is het dan goed als we zo welkom worden geheten en ons ook welkom mogen weten. Heer, dan mogen we ook bidden om uw nabijheid in ons denken en voelen, in het spreken en luisteren, in het spelen op het orgel, in het zingen, in ons gebed, in ons lied. Heer, want dat is wat hier mag gebeuren. Hier als gemeente samenkomen, allemaal verschillende mensen, uit Zwijndrecht en omgeving, dichtbij, verder weg, nu hier aanwezig of misschien ook meeluisterend, meekijkend, op een andere plaats, verbonden door woord en geest. En hier wilt u zijn, Heere. Hier mogen wij samenkomen bij het altaar van uw liefde. U, Heer Jezus, bent gekomen eens in de wereld, een gebroken wereld die mooi was, ongeschonden was, maar een breuk in is komen te liggen waarvan we nog dagelijks, zelfs op deze dag, merken dat u dat heel serieus neemt. En ook zojuist de afkondiging opnieuw, één uit ons midden weggenomen, door de dood, uit het leven, op hoge leeftijd. Een naam die wij kennen, die wij plaatsen naast de onbekenden die ook deze week het leven hebben gelaten. Heer, als het dichtbij is, dan raakt het ons meer dan de berichten ver weg en we horen er zoveel van. Hoeveel doden verbrand. Californië, Griekenland, verdronken in de Waal of in een plas of een ven. Aangereden in het verkeer. Heer, we lezen het, we vertellen het misschien door, we schudden ons hoofd en we leven verder. Maar Heer, we moeten ook belijden dat ook die gebrokenheid en die breuk die ook dwars door deze zomer weer heen gaat, ons herinnert dat wij met u te doen hebben. Een God van genade die ook weet en wil dat de dood niet het laatste woord heeft over ons leven. Dat de dood niet ons denken, ons voelen, ons leven regeert en beheerst. Maar dat wij mogen weten, wij zijn mensenkinderen die niet voor de dood bedoeld zijn, maar voor het leven. De psalmen zingen er vanmorgen van. En we gaan dat ook merken bij een bekende, onbekende. Iemand die we nooit persoonlijk gekend hebben, maar die we allemaal ergens wel kennen. Heer, en geef dat ook zo mogen luisteren dat ons levensverhaal zich voegt naar wat we gaan horen en dat u ook wilt luisteren naar ons levensverhaal. Heer, we zijn allemaal verschillende mensen, kinderen en jongeren, ouderen, samengaande, alleengaande. U kent ons allemaal. U weet hoe wij deze zondag beleven, hoe we deze dag ook plaatsen in het midden van ons leven. Heer, maak een dag die anders mag zijn. Een dag die binnenkomt. Die ons raakt. Die ons meeneemt. Die ons hoop geeft. Nieuw geloof. Meer liefde. Voor een God die niet loslaat, maar doet wat hij zegt. En Heer, als wij aanlopen tegen de manier waarop u uw belofte uitwerkt, en dan krijgen wij vanmorgen een heel direct voorbeeld van, geef dat wij door de omstandigheden ons niet laten afleiden. Door vertraging of verlating of verandering, vergroting of verkleining, toch zullen zien op uw woord dat stand houdt. Dag na dag, eeuw na eeuw. Want u laat niet één woord, één komma, één punt, één jota of tittel op de aarde vallen. U neemt uw woord serieus, want u neemt u zelf serieus. En zo neemt u ook ons heel serieus. Heere, zo mogen wij ook vanmorgen uw woord uitdragen en ontvangen. Zegen ons allen, zoals we hier mogen zijn. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. De eerste schriftlezingsgemeente vindt u in Genesis 23. Waar ook vanmorgen alle aandacht ligt. Genesis 23. Waar, en dat zeg ik maar bij voorbaat al. Het gaat over de dood en de begrafenis van Sara. Maar eigenlijk gaat het daar ook weer niet over. Want als je goed leest, tussen de regels doorleest en in de regels leest, dan merken we dat juist in dit gebeuren, kom er straks uitvoeriger op terug, een stuk plan van God tot vervulling komt. Ik zei het in het gebed al, soms liggen de dingen voor het oog totaal omgekeerd, dat je wel eens denkt van moet dat nu zo en is dit nou alles? En straks bij het amen mogen als het ware zeggen, ja, zo werkt God ook. Eerst lezen we uit Genesis 23. Daarna gaan we zingen en dan gaan we zo meteen naar de tweede schriftlezing uit Hebreeën 11. Sara leefde 127 jaar, dat waren de levensjaren van Sara. En Sara stierf in Kiriat Arba, het tegenwoordige Hebron. Voor degenen die de kaart voor zich zien, Jeruzalem, Bethlehem en net eronder Hebron. In het land Kanaan. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot Hethieten. Ik ben slechts een vreemdeling, een geer en een bijwoner bij u. Maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. De Hethieten antwoordde Abraham en zeide, luister naar ons, mijn heer. Let u er even op, gemeente, er zit ook, bedoel ik eerbiedig, zit ook humor in dit gedeelte, ondanks de hele tragische omstandigheden. Abraham maakt zich heel klein, vreemdeling. En ze beginnen gelijk met de inzet, mijn heer. U bent een vorst van God in ons midden. Begraaf uw doden in het beste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw doden te begraven. Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van het land, de Hethieten, en sprak tot hen. Als het met uw goedkeuring is dat ik mijn doden uitdraag en begraaf, luister dan naar mij en pleit voor mij bij Efron, de zoon van Zohar. Zodat hij mij de grot van Machpela, die hij bezit en die aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven, zodat ik een eigen graf heb te midden van u. Efron nu zat te midden van de Hethieten. Efron de Hethiet antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. Nee, mijn heer, luister naar mij. De akker geef ik u en de grot die erop ligt geef ik u ook. Voor de ogen van mijn volksgenoten, getuigen, geef ik u die. Begraaf uw doden. Je moet oosterling zijn om te begrijpen wat hier gezegd wordt. Hè? Toen boog Abraham zich voor de bevolking van het land en hij sprak tot Efron ten aanhoor van de bevolking van het land. Als u werkelijk Efron bent, luister dan toch naar mij. Ik zal u geld voor de akker geven. Neem het van mij aan, zodat ik mijn doden daar kan begraven. Efron antwoordde Abraham en zei, mijn heer, luister naar mij. Stuk land van 400 sikkel. Wat maakt dat voor verschil tussen mij en u? Begraaf uw doden. Abraham luisterde naar Efron. En Abraham woog voor Efron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten had gesproken. 400 sikkel zilver. Naar de gangbare waarde voor de koopman. Zo ging de akker van Efron in Machpela die tegenover Mamre lag. De akker en de grot die erop gelegen is. En al de bomen op de akker. Op heel het gebied rondom de grot, over op Abraham als zijn eigendom. Voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. Oftewel, het is gelegaliseerd. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela tegenover Mamre, het tegenwoordige Hebron in het land Kanaan. Zo ging de akker met de grot die erop gelegen is als een eigen graf over van de Hittiten op Abraham. Tot zover deze schriftlezing. Laten we zingen uit Psalm 115 vers 8. 115 vers 8. Onze tweede schriftlezing, Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 16. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Let op de voorzang uit Ur is hij gekomen. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht, wiens viriliteit, wiens potentie al gestorven was, jawel, zoveel geboren, als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, ze hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien. En geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als ze aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genaamd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover de lezing uit de schrift. We zingen uit Psalm 115 nu het laatste vers. direct na het amen van de verkondiging uit Psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten en hoop op de Heer, gij vromen. 130, 3 en 4. Gemeente, we begonnen deze dienst met dat lied uit Weerklank, uit Ur, uit Oer is hij getogen. En toen Abram geroepen werd en op weg ging, ging hij niet met één, maar met twee beloften. De eerste belofte een zoon, al moesten hij en Sarah daar nog wel heel lang op wachten. Maar goed, uiteindelijk werd hij geboren. Je zou het niet geloven. Abram, 100 jaar. Sarah, net 90. En toen werden ze pas ouders. Maar er stond nog een belofte uit. Waar Abraham en Sarah nog steeds op wachten. De belofte van land. Beloofd land, eigen land. En daar is tot nog toe nog steeds niet van gekomen. Nog altijd trekt Abraham rond als Bedouin, als pelgrim, rondtrekkende herder van wolvee. Heel rijk, zeker. En tegelijk bezit hij geen vierkante meter grond dat hij zijn eigendom kan noemen. Hij is, hoe staat het er? Ik ben een vreemdeling, een bijwoner, een allochtoon, een gast in het land van de Hethieten. Allochtoon op beloofd land. En terwijl die laatste belofte nog uitstaat, sterft Sarah, zijn lieve vrouw. En ik kan me voorstellen dat er iemand is die meeluistert of hier is. Die als hij dat hoort, het verliezen van je maatje, je man, je vrouw, vader of moeder. Dat dat een gevoel oproept meteen weer van rauwe pijn. Je zoon komt niet meer thuis. Je dochter ook niet. Je relatie is gebroken. Het is een soort pijn die niet met woorden is te beschrijven. En ook al heb je een gemeente om je heen, hier in Zwijndrecht of waar dan ook, familie, vrienden. Uiteindelijk moet je zelf die pijn dragen. Mensen willen er voor je zijn, in gebed, in meeleven. Maar uiteindelijk merk je dat alleen God hoger kan reiken en dieper kan raken. En mensen kunnen dat niet. En ik zie dat vanmorgen op een hele bijzondere manier terugkomen bij de vader van alle gelovigen. Zijn levensmaatje, Sarah, vorstin, betekent dat, zoals ook altijd een vorstin voor hem, met wie hij een ongekend lang leven heeft geleefd. Zal hem nooit meer aankijken. Misschien, gemeente, klinkt dit wat vreemd, maar weet u hoe gevoelig dingen kunnen zijn als: schat, kom je koffie drinken? Of zullen we vanmiddag ergens heen gaan? Of wil je me even helpen om het dekbed op te maken? Het zijn hele kleine dingen, hè? Maar weet je hoe gevoelig deze dingen liggen als je dat dag in dag uit doet met je maatje? En er komt een dag dat je dat niet meer hoort. Dat niemand meer dat zegt, dat niemand dat meer vraagt, dat niemand meer met je meegaat. Weduwe, weduwnare gemeente, onderschat niet wat zij meemaken, jong of oud. Dat geldt ook in een relatiebreuk. Iemand kwijtraken. Niet aan de dood, maar aan een ander. Abrams naam zal nooit meer worden uitgesproken door haar die dat altijd deed. Isaac is zijn moeder kwijt. En voordat je überhaupt toekomt aan het verwerken van dat verdriet, van die pijn, moet er nog zoveel geregeld worden. En dat vraagt tijd en aandacht. En dan valt het me op, gemeente, dat over Sarah's dood opvallend kort wordt gesproken. Ik hoor nauwelijks iets van een rouwritueel. En ik hoor al helemaal niet wat Abraham beleefd heeft. Hij beweent daar op de typisch Oosterse manier, maar er wordt niet gezegd dat hij zijn kleren scheurt. Er wordt niet gezegd dat hij stof en as van de grond neemt, op zijn hoofd drapeert als een teken van rouw en pijn. Maar we zien hem wel zitten bij zijn dode Sara. Hij beweent haar, klagend, zoals een liefhebbende man klaagt over zijn verloren liefde. Tuurlijk, je kunt je afvragen, wat zou er door hem heen zijn gegaan? Al die jaren dat ze samen optrokken, die keuze maakten om te gaan verhuizen naar een land dat ze niet kende, met een God die ze eigenlijk nog helemaal niet kende. Ze gingen vol onzekerheid en wat zegt de Hebreeënbriefschrijver? Maar ze gingen wel in een ongekend groot en fijnzinnig geloof. Wat zullen ze veel gesproken hebben onderweg? Die lange tocht naar Kanaan. Hoe rijk ze waren. Helpen bij het lammeren. Dag in dag uit. Grote kudde wolven. Maar hoeveel lammetjes je ook ter wereld hebt gebracht, nog steeds niet een eigen kind. Wat blijft er dan over? En die wonderlijke ontmoeting met God liep toch uit op de geboorte van hun Isaac. Ze waren eigenlijk al na de leeftijd opa en oma en toen kregen ze dus een kind. Kostbare herinneringen, maar wat blijft er over als je elkaar moet loslaten? De doodgemeente is een niet te stoppen kracht die dwars door het leven, door relaties, door mensen heen gaat. En we krijgen het er allemaal vroeg of laat mee te maken. Ik denk dat de meesten van ons allemaal al de begrafenis van een opa of oma hebben meegemaakt. Het komt dichterbij als je klasgenoot met een brommer is verongelukt. Of je leraar, zoals een paar jaar geleden, van het dak springt, zelfmoord pleegt voor de ogen van de hele school. Buurmeisje, mijn achterbuurmeisje, ik was 5 jaar oud, dat verdronk in de Lemstervaart, pal voor ons huis. Meisje van je dromen sterft op de operatietafel omdat de anesthesist een fout maakt. Midden in de dood zijn wij in het leven, zingt een lied. Geef naartoe gemeente, zijn we niet een beetje gewend aan al die berichten. Zelfs vanmorgen nog, even de NOS-app open en de eerste 2 berichten gaat alleen maar over de dood. Dood in Californië, verdronken mensen in Nederland. En je denkt, oké, over 2 uur sta ik op de preekstoel in Zwijndrecht. En de dag begint al met de dood. En je leest het even en je stopt hem weer weg of niet. Want je wil ook even kijken hoe warm het wordt vandaag of niet. Want daar hebben we het allemaal over. Raakt het ons toch? Ja, het zijn berichten van anderen. En dan kom je in de kerk en dan hoor je een bericht van mevrouw Tintel. Oh ja, die kennen we. En dan komt het wat dichterbij, heel wat dichterbij wellicht. Of moet u zeggen, nou ja, eigenlijk kennen we haar niet. Wie was dat? Straks maar eens even aan de ouderling vragen. Kennen we haar? Als het dichtbij komt, ja. Wanneer de dokter zegt, meneer, mevrouw, ik heb geen goed nieuws. Gemeente, beseffen wij wel dat de dood ver weg of dichtbij toch iets is wat ons leven op een bepaalde manier ook stempelt. Het wijst in ieder geval aan dat wij met God een breuk hebben gemaakt. Het bewijst dat de dood niet bij het leven hoort. Tegennatuurlijk, onnatuurlijk. Ik vraag me soms wel eens af waarom er nog altijd mensen zijn, ook in de gemeente, ook onder christenen, die wat de dood betreft, altijd laten aankomen op het laatste moment. Ze worden een beetje bang, een beetje eerbelig en daar praat je niet over en worden ze wat zenuwachtig. Dat verbaast me vaak. Ik ben ook blij dat er mensen zijn die zich wel degelijk voorbereiden, maar wij zijn met alles bezig. Met onze toekomst plannen we, onze schoolkeuze plannen we, onze baan, onze vakantie, je relaties, je woning. We zijn er maar druk mee. Dat mag. Maar ik wilde vanmorgen even iets naastleggen, gemeente. Durft u, durf jij ook bij tijd eens na te denken over je levenseinde? Denk je wel eens na over je rouwdienst? Ja, sommige jongelui doen het wel eens met een grapje. Met humor. Of macabre humor misschien. Nadenken over jouw einde. Ligt er misschien thuis in een laadje een brief klaar voor uw man of uw vrouw, voor je vader of je moeder, voor je kinderen, waarop een aantal teksten staan, waarop een aantal liederen staan. Hij mag in een laadje, of niet op de voordeur. Hij hoeft niet op het prikbord. maar wel in het laatje. Om het eens heel ouderwets te zeggen, gemeente, bereiden wij ons huis. Ik weet al lang niet meer hoeveel begrafenissen ik geleid heb, maar er staan wel een aantal voor ogen. Waar wij dan merken, jongens, je hebt maar 5 dagen, in Nederland heb je maar 5 dagen ongeveer. En er moet alles in gebeuren, adreslijsten, kaarten, paniek, je hebt geen tijd. Je zet sloten koffie, je praat veel met elkaar, maar je komt niet aan jezelf toe. En pas daarna kuil je in een gat. Bereid het voor. Wees voorbereid. Ik zeg er wel dit bij, gemeente, want dan zou een beetje in somberheid blijven hangen. Ik ben ook nuchter genoeg. Bereid je voor, maar leef tegelijk wel verder. Doe het een, laat het ander niet na. Want dat is nou precies wat ik bij Abraham zie gebeuren. In de meest goede zin van het woord, het leven gaat door. Dat is Abraham ten voeten uit. Dat doet een gelovige in goed vertrouwen, in Gods vertrouwen. Doe wat gedaan moet worden. Hij beweent zijn Sarah lief. Hij neemt de tijd om met haar alleen te zijn. Hij bewijst haar de laatste eer. En ik geef toe, aan de dood is absoluut geen eer te behalen. Maar er is één ding wat mij wel raakt, en het kwam 3 keer in de schriftlezing terug. Is het u opgevallen hoe eervol Abraham over zijn Sarah spreekt? Ik lees nergens over stoffelijk overschot. Ik lees niet over lijk. Ik lees zelfs niet over een dode. De diepe genegenheid van deze man voor zijn vrouw zit in dat ene woordje. Mijn dode. En kennelijk heeft het Efron geraakt, want hij citeert het exact zo. Begraaf uw dode. Zijn dode. Zelfs in de dood zijn man en vrouw nog één. Al is de dood een keiharde werkelijkheid. En het is niet niks om iemand voor altijd los te moeten laten. In aanvaarding dat je man, je vrouw, je kind, je ouders werkelijk uit dit leven, ons leven weg zijn. Maar pijn kan niet verhinderen dat Abraham van zijn doden spreekt. Oneindige liefde drukt hij daarmee uit. Respect voor jouw geliefde, die je altijd in herinnering zult houden. Zielsverbondenheid kan de dood niet wegnemen. Ik weet niet of Abraham overvallen werd met haar overlijden. Ik heb zo'n beetje het vermoeden, als je 127 jaar oud bent, de enige vrouw van wie we de leeftijd weten trouwens, in de Bijbel. Dat je dat misschien wel ergens ziet aankomen. 37 jaar mogen genieten van je kind. De eerste belofte die in vervulling gaat, maar hoe zit het nou met die andere eigen grond? Nou, dat was voor Sarah niet weggelegd. Ze zag naar uit. Je eigen huis, je eigen tuin, je eigen keuken, je eigen dingetje. Nooit gehad. Altijd weer opbreken en verder gaan. Ten volle heeft zij de belofte niet gekregen, de vervulling niet gekregen van die belofte. Maar iets daarvan heeft zij wel gezien. Zij zag de vervulling van verre. Sarah leefde met God. Sarah leefde aan haar zijde van haar man, bijna haar leven lang. 37 jaar moeder. Heel veel gekregen. En ik durf in alle voorzichtigheid te stellen dat Sarah wellicht in Isaac ook iets van die moederbelofte heeft gezien van dat andere kind. De Messias die ook haar Messias zou zijn. Ze heeft weinig gezien. Maar gezien heeft ze. Door geloof, door geestkracht. En daarom noemt Petrus haar ook de moeder van alle gelovigen. Met zo weinig voor ogen, toch vasthouden aan wat God zei. En misschien vinden we dat moeilijk om te accepteren, gemeente, maar soms gaat het wel zo. Ik zei het net al, dat pas na de dood van Sarah, ja sterker nog, door de dood en met de dood van Sarah, die tweede belofte pas in vervulling gaat. Begin van die belofte, een graf. Een jongen zou nu zeggen, of all places, een graf. Wat moet je daar nou mee? Een graf is en wordt en blijft Abrahams eerste en enige grond bezit in Canaan. En toch wil ik daar vanmorgen met u wat nader naar kijken. Want niet de dood van de geliefde staat hier centraal in Genesis 23. Maar de belofte van God komt naar voren. Er is een tijd van huilen en van rouwen zeker. Abraham blijft niet lang hangen in zijn verdriet. Maar de herinnering van Gods belofte doet hem ineens opstaan. En ik vind het toch geweldig, gemeente, als Abraham ondanks zijn verdriet gaat doen wat gedaan moet worden. Zijn geliefde moet begraven worden. In het oosten trouwens binnen een dag. Vanwege de warmte en ontbinding moet je heel snel binnen een dag begraven. Ja. Koopgraf. Huurgraf. Waar? Wat voor graf? Laat die ongekend rijke Abraham een belofte hebben, maar hij bezat geen meter grond, zei ik. Waar moet hij Sarah begraven? En wat ik dan heel mooi vind, is u opgevallen dat Abraham ondertussen, het is wel een handelaar hoor, had al lang in die tijd die akker gezien. Want in het gesprek switcht hij gelijk op het onderwerp over. Er is hier zeker Efron, de clanoudste, het stamhoofd van die clan, van die groep. En die heeft erachter een akker. Met een grot, een boomgaard eromheen. En daar heeft Abraham al lang zijn ogen op laten vallen. En Abraham maakt er werk van. En nogmaals, gemeente, als de omstandigheden niet zo triest waren, mag je echt glimlachen om wat daar nou echt gebeurt. Een oosterling die leest Genesis 23 op een heel andere manier dan wij het vaak doen. Want die man die zelfs met God wist te onderhandelen over Lot, zijn neef. Heren, als er 90 zijn, als er 80 zijn, dat is allemaal handjeklap. 70, 60, 50, 40, ho, 30, 20. Zo ging Abraham met God om. Ja toch, ken je dat verhaal? Levendige handel, op een Oosterse manier. En nu? Nu helemaal niet. Abraham, de vorst Abraham, getrouwd met een vorstin Sara, stelt zich absoluut nederig op. Dat doen oostelingen niet. Je moet je naam en je faam en je trots en je wolvee en je grootheid altijd laten zien. Abraham buigt. Letterlijk. Maakt ze heel klein. Hij is een vreemdeling in een land waar hij nergens recht op heeft. En toch merk ik tegelijk, gemeente, dat Abraham in geloof de sterkere is. Hij zal dat stuk land krijgen, hoe dan ook. En zijn doden begraven. Gemeente, ik laat de tactiek van dat handel drijven maar wat het is. Maar het is ook een spel dat gespeeld wordt. Ik heb een klein beetje geprobeerd mee te maken. Afgelopen oktober was ik in Jaffo, de oude havenstad rondom Tel Aviv, of door Tel Aviv omringd. Ik moest wat souvenirs voor de kids halen en ik denk, ach, waarom ook niet? En nou, het ging maar over een paar euro. Shekels dan, natuurlijk. Arabisch winkeltje. En dan toch even afdingen. En dan niet op de Hollandse koopmansgeest van, mag het wat goedkoper? Dat hebben wij echt in ons bloed. Het moet altijd goedkoper, het liefst voor niks. Daar maalt een Arabier niet om. Nee, je gaat handel drijven. Je kijkt niet naar het product, je kijkt niet naar de prijs, je kijkt elkaar in de ogen. Het is een spel. Gemeente, het gaat Arabieren niet om geld. Het gaat ze om beleefdheden, handen schudden, 10 kopjes Turkse koffie ondertussen. Gespeelde verontwaardiging, je zet me af. Maar ten diepste gaat het om relatie. Het meest frappante, nogmaals, ging het maar om een paar shekel. Toen ik wegging, toen zei hij nog met een blij gezicht, vrolijk gezicht, zie ik je morgen weer terug. Relatie. Nou, dat zie ik hier helemaal in terugkomen bij Efron en Abraham. Maar vergis je niet, gemeente, in die hoegenaamde beleefdheden, hoor, want dat is typisch ook Oosterse tactiek. Ah, neem het landje, zoek het beste maar uit. En waarom zegt Efron dat? In gewoon Hollands, dat gaat niet gebeuren, vriend. No way. Geen meter grond voor jou. Leg ze er maar in, huren prima, maar wij bepalen wanneer jij weer verdwijnt. Had u niet gedacht dat toen u dat net las? Dat is typisch de houding van die Hethieten. Het gaat niet gebeuren. Streep door de rekening. Bezitten mag hij niet. Kies een keur van de graven, prima, maar je krijgt ze niet cadeau. Je mag ze niet eens hebben. En dan zet Abraham door. Het zal een koopgraf worden. Hoe schandalig hoog de prijs is, gemeente. Wat kost een akker? Jeremia koopt een akker van Anatot. 17 sikkels. Dat was een fors prijsje hoor, 17 sikkels. Niet te ver de huizenprijs in de Randstad of Groningen. Dat is een groot verschil. Maar daar 17 sikkel, dat is een fors bedrag. En wat zegt Efron? Ach joh, wat zijn 400 sikkels? Wat is 3 miljoen euro tussen jou en mij? Afzetter. Als je toch verliezen moet in het handeldrijven, dan met een fors bedrag. En dan, gemeente, ik bedoel het respectvol, zonder met zijn ogen te knipperen, gaat Abraham akkoord met een schandalig hoge prijs. Schandalig. Want voor Abraham is 400 sikkel niet te duur. A, om zijn geliefde Sara te begraven. En B, om de belofte van God te laten vervullen. Het eerste stukje Israël is een akkertje, een grot, een graf. Machpela is Gods eerste aanbetaling op beloofd land. En die naam, gemeente, die is heel bijzonder. Machpela. So what? Dat betekent verdubbeling. 1, 2, 4, 8, 16, 32. God had beloofd dat hij zijn kinderen zou verdubbelen. Als het zand van de zee, het land zou groot worden. Eén akkertje wordt verdubbeld. Straks. Doe nou al een hele tijd. Gemeente, misschien vreemd, hè? Een graf als eerste stukje Israël. Moet Abraham het daarmee doen? Geen wijngaard, geen mooie tuin, geen landhuis. 100 hectare grond waar al je vee lekker kan grazen. Nee. Een graf in een boomgaard, dat is alles. Maar het is wel het begin. En bedenk ook dit, gemeente, al eeuwen voordat Abraham in Canaan kwam, voordat God hem al die belofte gaf, lag dat graf er al. En stonden die bomen er al. Tijdens zijn leven was het graf er al, de belofte was dus al vervuld. Alleen Abraham zag het toch niet. Wist hij ook nog niet. En een kwart eeuw later wordt ook Abraham zelf naar Machpela gebracht. En nog eens 100 jaar na hem komen de laatste van 6 die er komen te liggen. Tot aan zijn kleinzoon Jacob. Abraham heeft Machpela verzekerd met de zekerheid van het geloof. En Jozef, die als laatste begraven gaat worden, heeft het graf verzegeld met de autoriteit van de Egyptische koning. En daarna verdwijnt het uit de Bijbel, verdwijnt het uit de geschiedenis, verdwijnt het uit in de vergetelheid. 1500 jaar ligt die boomgaard en dat graf met die 6 daarin, in stilte verborgen. Een profetie die tot niemand spreekt. En het volk zelf dat in Canaan woont, die begrijpt het niet, het is maar een akker en een graf, ze gaan eraan voorbij. En ergens ver weg in Egypte woont een volk uit Abraham gesproten. En 's avonds wellicht als een bedtime story vertelt mama over een zekere Abraham en over een graf ver weg in een land waar ze vroeger woonden. Moeders vertellen aan kinderen over Machpela. En het enige dat ze hebben daar in Egypte is een kist, een sarcofaag met botten van Jozef. En Jozef moet nog teruggebracht worden, want op zijn sterfbed gaf hij getuigenis van een grotere heerlijkheid dan Egypte. Daar dat akkertje ver weg. Diep zwijgend ligt ergens in Canaan een graf te wachten. We hebben net van Psalm 115 gezongen. Er is niks zo stil in deze wereld als een graf. Zwijgen als het graf, zegt ons spreekwoord. Totdat er 400 jaar later een volk aan de grens van Kanaan staat. En dat volk, let op gemeente, gaat tussen de graven van Sodom en Jericho op weg, buigt af naar het zuiden, direct naar Hebron, naar de graf van Machpela. En juist op die plek krijgt het volk van de Hebreërs het land van God als erfenis. Ja, het heeft honderden jaren geduurd. En daar krijgt Machpela de ware betekenis, verdubbeling. Jericho, Kanaan wordt helemaal ingenomen. God zal het land verdubbelen. Maar ook dan is de profetie nog niet uit, de belofte staat nog uit. Zelfs als het volk daar gezetteld is in Kanaan, het graf van die zes die de belofte gekregen hebben, blijft intact. Ook als Israël straks verstrooid wordt, de Joden het land uitgezet worden, moslims in de tweede, derde, vierde eeuw en eeuwenlang Kanaan, Israël, Palestina, hoe je het wil noemen, bezetten. Er is zelfs vandaag de dag een moskee overheen gebouwd. Met een kleine synagoge aan de andere kant. De Joden hebben beperkte toegang tot het graf van aartsvader Abraham. En je vraagt je wel eens af vandaag de dag, hoe kan nou zo'n grafkelder van 3000 jaar oud vandaag nog een teken zijn? Zou de belofte misschien niet verloren zijn? Nou, dat is nou precies wat de Heer Jezus aan het licht brengt. Dat graf spreekt van betere dingen. De God van deze Abraham, deze Isaac, deze Jacob is geen dode God. Is geen God van doden. Is een God van levende mensen. Velen, wat zegt Jezus zo mooi, velen zullen komen van oost en west en aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Dat is een belofte dat ze leven. Machpela gemeente wijst ook ergens onweerstaanbaar naar die andere grafspelonk, naar de hof van Arimathea. Naar een graf dat leeg werd en leeg bleef door de opstanding. Dat graf is betaald niet met 400 shekel. Dat graf is betaald met kostbaar bloed van Gods zoon als aanbetaling voor zondaren. Die buiten zijn genade geen meter heilige grond kunnen beërven. Het graf werd gekocht voor 30 zilverlingen, zeg maar. De prijs voor het verraad. Dat graf bleef niet zwijgen tot de jongste dag. Dat graf moest na 3 dagen zijn doden teruggeven aan het leven. Abraham, Sara's verre kleinzoon. Yeshua ben Jozef. Jezus, de zoon van Jozef, stond op uit zijn Machpela en verdubbelde onnoemelijk de genade en de belofte van een land dat boven is. Gemeente, vanmorgen profiteert Machpela van een eeuwenoude belofte. Er is een deur door de dood heen. Naar een ander leven, naar eeuwig leven. En die twee mensen, die zagen daar vanuit de verte naar uit. En ze hebben het geloofd. En de Heer Jezus heeft ze niet teleurgesteld. Want door zijn sterven is de deur naar het eeuwige leven geopend. Doorgang naar het Kanaan dat boven is. Met de wetenschap dat geliefden van ons zijn weggevallen, in het graf geborgen, mogen we hierop terugvallen. God heeft het beloofd. God heeft het gedaan. In het stille graf zingt niemand meer Gods lof. En als God geloofd wil worden, en dat is hier waard gemeente, heeft hij levende mensen nodig. De levende, die zal u loven. Zoals wij vandaag doen. Met minder neemt God geen genoegen. Ja, de dood blijft altijd een gevoelig onderwerp. Het zet stil, het snijdt af, het doet pijn, het geeft intens verdriet. Maar wij gemeente hebben aan deze kant van het graf daarmee te leven. Hoe hard het ook klinkt, we hebben daarmee te leven. Maar tegelijk weten wij, de dood is geen eindpunt. Er is grensoverschrijding naar een ander leven, een beter leven. Ik vond een hele mooie uitdrukking bij de Duitse theoloog Gerhard von Rath. Ik kan het eigenlijk niet vertalen, maar hij noemt het hineinsterben in het hemelse Kanaan. Ja, insterven, dat is geen woord in het Nederlands. Hè? Je sterft als het ware, maar je groeit in door de dood in het hemelse Kanaan. Zo vervult God zijn belofte voor allen die ons zijn voorgegaan. En ook voor ons, tenzij dat hij terugkomt. Voor ons sterven. Kortom, als iemand zegt de dood is het einde, geloof het niet. Omdat Jezus leeft, is de dood ook dood. En elk graf zal zijn dode moeder teruggeven. Voor ons onbegrijpelijk hoe dat zal zijn, maar het zal gebeuren. Omdat Christus in zijn opstanding alle rechten van de dood heeft ontnomen. Er is geen handje klap met de dood. Er wordt geen handel gedreven. Er wordt geen prijs afgesproken, want de prijs is al betaald. Hoort u nog wat Abraham zei, de echo? Mijn dode. Gemeente, de eerstvolgende begrafenis heeft zich vanmorgen hier in Zwijndrecht al aangediend. Mevrouw Tintel, neem deze vraag eens mee. Wie gaan we begraven? Wie gaat u begraven? Een dode of een levende? Want dat maakt alle verschil. Laat het graf ons niet verschrikken. Wij zijn geen mensen zonder hoop. Als wij sterven, is het erven. Ingaan tot Christus, eeuwig thuiskomen. Eeuwig thuiskomen. Dat is wat God ons gunt. Abraham, Sara zagen het vanuit de verte. Meer dan een graf op aarde was het niet. 6 mensen zien de belofte van verre, maar ze kregen niet de vervulling. En dat is nou typisch kenmerk van het geloof. Leven met God. Geloven doen wij in leven en in sterven. En stervend zien we uit naar de opstanding. Sterven is een nieuw begin. In het mindere zien wij het meerdere. Wij zullen God zien zoals Hij is. Tot slot, gemeente, ga ik mee afronden. Let eens op u, op jouw machpilla in dit leven. Let op je kleine stukje geloofsgrond. Zit daar verdubbeling in? Zit er vermeerdering in? Zit er groei in bij u, bij jou? Anders moet je die naam schrappen. Hou je niks over. Neem elke dag even de tijd. Ook al weet je dat het niet meer is dan een dodenakkertje. Geloven is machpela, ogenschijnlijk weinig. En tegelijk zeg je, Heere, ik heb alles. Want u heeft het zelf beloofd. En u laat ons wel degelijk iets zien. Hij raakt ons aan. Zelfs in het midden van de woestijn, van de leegte. En misschien juist daar. Immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en amen, tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten heeft gegeven. Amen. Zullen we samen danken. Heere, zingend zijn we al als gebed begonnen, zo doe hij ook aan mij. We mogen opstijgen in de lofjuiching, de lofprijzing. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ja, dat zing je wel makkelijk weg, Heere, maar wat komt er niet op ons af vaak? Wat ons afleidt, wat ons benauwt, wat ons onrustig maakt, in de war brengt. Doet vergeten of wil doen vergeten. Maar toch, Heer, het geloof, laat het er niet bij zitten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ook als die belofte nog uitstaat. Heer, u vertraagt uw belofte niet. En mogen ook aan die andere belofte denken waar u wel vertraagt, namelijk om terug te komen. Want u had er gisteren al kunnen zijn. U had er al kunnen zijn in de eerste eeuw van onze jaartelling, in de opstanding van Christus, u had het kunnen afronden. Maar u wil nog dat er zoveel zielen bij u komen, opdat uw koninkrijk vol wordt, het huis gevuld met allen die u lief hebben. Heer, maar uw belofte zelf vertraagt u niet. We mogen elkaar opnieuw bij u aandragen, Heer, ga met ons mee als we zo meteen weer naar onze huizen gaan. Wij hebben een plek, wij worden gevonden. Heer, daar mogen we u voor danken. Zegen hen die woning zoeken, studenten in het bijzonder ook, die de komende tijd misschien elders gaan studeren. Die daar zorg over hebben of spanning om een plekje te vinden. Die zich wellicht een klein beetje hebben herkend in Abraham, niks te hebben. Heer, is dat niet iets van onze basale behoeften? Een plek waar je bed slaapt, waar je kastje staat, waar je boek ligt, waar je thuis komt. Een plekje onder de zon. Heer, geef het en gun het. En denk ook aan zoveel die onderweg zijn, in kleine bootjes de Middellandse Zee oversteken, om redenen die ze alleen zelf het beste kennen. Misschien verwachten ze het Mekka in Europa, waar alles goed en goud is. Heren, wij weten wel beter. En toch zijn we tegelijk mensen die zoveel meer hebben als zwervers op aarde. Maar heren, als zouden we hier vanmorgen zijn met alles wat we hebben, kan het ook zomaar over ons komen dat we ons een zwerver voelen, een vreemdeling. Een bijwoner, nog niet gehecht, nog niet geaard. En ergens, Heer, is dat ook een goed, bazaal gevoel. Want we hebben niet de oudste bewoners van deze wereld, de oudste beschaving, een naam gegeven aan deze plek. Eridu, eerde, aarde. Een plek die verlaten moet worden, een plaats die niet ons thuis is. Wat hebben zij begrepen? Want we hebben een vaderland dat beter is. En daar verlangen we naar. Heren, maar we mogen ook in het verlangen doen wat de dag geeft om te doen. Op de plek waar u ons gesteld hebt. Hier of elders. Heer, we dragen elkaar en u op ook. Hen van wie de namen zijn genoemd. We denken aan zuster De Waard en broeder De Kloe. Die beide in revalidatie verblijven in Swinhoven. Geef dat ze daar nieuwe krachten, gezondheid, herstel mogen ondervinden. Zodat ze hun plaats en plek weer mogen innemen waar ze het liefste zijn. Heer, we denken ook aan de rouwdragende familie van mevrouw Tintel. Geef er ook waardigheid en eerbied mag zijn ook in de dagen van rouw en begraven. Dat ook om ze heen mogen staan met gebed, met onze aanwezigheid. Dat op deze wijze ook, net als Sarah, eerbied dragen voor onze doden. Om ze ook hun laatste eer te geven, daar waar geen eer is te behalen. Heer, ga met ons mee. Laat deze dag nog juichen tot uw eer. We willen ook uw eigen naam verheerlijken, uw Vader, uw Zoon, uw Heilige Geest, die wij prijzen, groot maken en eerbiedigen. En nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot slot, gemeente, wij zingen van de bevrijding uit Psalm 124, versen 1, 3 en 4. 124, daarvan 1, 3 en 4. Gemeente, ga dan heen in vrede naar uw huis, naar uw opdracht. Ontvang de zegen des Heren. Wees een zegen voor allen die u mag ontmoeten. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.
Ja, zo. En ik heb een raam gedaan.